Wacht, hè. Even mijn papieren leggen. En mijn masker afdoen. Oké. Okay. Ja, Matthias zegt dat ik 2 uur heb, dus ik zal je dat niet aandoen, maar... 5 minuten, oei, dat wordt ook een beetje lastig, maar ik zal proberen beraafd te zijn. Goedemorgen iedereen, ik ben blij dat we hier terug mogen zijn. We hebben Danny uit onze gemeente meegebracht. Bij ons in Tielt gaat alles vrij goed. We zijn bezig met de Alpha-cursus op zondag met een groep. Een groep van een aantal mensen die al op weg zijn met Jezus en een aantal mensen die nog vrij nieuw zijn in de wandel met Jezus. Dus dat is wel boeiende tijden bij ons. Alleen is het ook een uitdaging met de hele coronatoestand natuurlijk. Vandaag heb ik een onderwerp waar ik over wil spreken. En het staat er al op. En het onderwerp is, heeft Jezus echt bestaan? Dat is misschien een beetje een domme vraag om in de kerk te stellen. Maar ik zie daar wel een goede reden voor. God maakt zichzelf bekend op meerdere manieren. God maakt zich bekend via de natuur. Als we in de natuur kijken, kunnen wij leren over wie is God. Maar God maakt zich ook bekend bijvoorbeeld via de geschiedenis. Dus als we kijken naar de geschiedenis, kunnen we ontdekken wie God is en hoe hij werkt. En hij maakt zich ook natuurlijk bekend door de Bijbel en de Heilige Geest en zo verder. Maar ik wil nu speciaal kijken naar de geschiedeniskant van bestaat Jezus echt? En als hij echt bestaat of bestaan heeft, hoe weten we dat dan? Er zijn heel veel argumenten voor het bestaan van Jezus, maar er zijn ook heel veel zwakke argumenten voor het bestaan van Jezus. En ik wou een keer vragen, trouwens ik ben gewoon dat mensen mij onderbreken, dus onderbreek gewoon als je iets wilt vragen of als het niet duidelijk is of als je iets wilt aanvullen. Wie kan mij een zwak argument geven voor het bestaan van Jezus? Een iets wat je al gehoord hebt, dat je zegt van ja, eigenlijk is dat argument niet zoveel waard. Ja, dat is een vrij makkelijke die je wel eens hoort. Ja, dat is niet zo'n heel goed argument. Dat is op zich een goed argument, maar dat valt, daar gaat niet veel mensen mee overtuigen. Wat ik wel gehoord heb, is dat mensen zeggen, ah ja, maar ik heb hem vanmorgen nog gesproken, of dat soort dingen. Ik zeg, ja, dat kan wel voor jou zo zijn, maar daar bewijs je helemaal niks mee. Het probleem van die argumenten is dat het vaak argumenten zijn uit een persoonlijk geloof of uit een persoonlijke ervaring die moeilijk zijn om over te brengen aan andere mensen. Omdat ze vaak half waar zijn, of omdat wij proberen een groot argument waar je 2 uur voor nodig hebt, toch in 1 zin probeert te zeggen, waardoor het gewoon niet overkomt en dat mensen het dus niet begrijpen. Nu, ik kan dus ook niet alle argumenten uitleggen in dit half uurtje, maar weet dat dus voor alles heel veel meer zou kunnen zeggen. Voordat je aan een gesprek begint, of als je met iemand in gesprek gaat over wie is Jezus, of bestond Jezus echt, is het belangrijk om te weten over wat uw gesprekspartner het heeft. Heeft hij het over de historische Jezus of over de echte Jezus? Als je gaat zoeken in informatie, heeft Jezus echt bestaan, maken ze er namelijk een onderscheid in. De historische Jezus gaat dan vooral over, heeft er effectief een mens rondgewandeld die Jezus noemde zoveel jaar geleden? Terwijl, als wij spreken over Jezus, hebben wij het over een persoon en een geloof en de wonderen en al die dingen. Terwijl al het bovennatuurlijke, het hele verhaal van wonderen en opstanding, wordt aan de kant gezet bij het onderzoek naar de historische Jezus. Dus daarom is het belangrijk dat als je met iemand daarover spreekt, dat je weet, oké, over welke type manier van spreken hebben we het eigenlijk. Wat ook belangrijk is als we nadenken over Jezus, is welke soort bewijzen verwachten we eigenlijk? Wat bewijs kan je verwachten voor iemand die 2000 jaar geleden leefde? Jezus was een onbelangrijke persoon uit een onbelangrijke plaats, uit een onbelangrijke provincie aan de rand van het Romeinse Rijk. Hij was niet in Rome de zoon van de keizer, daar gingen we sowieso wel iets van horen of hij nu succesvol was of niet. Maar Jezus was eigenlijk een onbelangrijk iets aan de rand van een provincie waar de Romeinen niet heel veel tijd in staken. Ook had hij geen directe militaire bedreiging voor de Romeinen. Als je leest in de Romeinse geschiedenissen, worden er vaak beschreven van mensen die een potentiële militaire bedreiging zijn voor de Romeinen. En dan kom je op hun radar onder hun aandacht. Want zij wilden gewoon de stabiliteit in hun rijk vasthouden, zonder daarbij afgeleid te worden door mensen die in opstand wilden komen. Maar Jezus veroorzaakte geen opstand op die manier, en dus was hij ook veel minder belangrijk om over te berichten. Andere dingen om bij na te denken is, zoals jullie weten, heeft Jezus niet zelf boeken geschreven die wij hebben. Hij heeft geen gebouwen, geen munten, geen wapens, geen andere dingen achtergelaten die we zouden kunnen opgraven. Dus welk bewijs kan je verwachten van iemand die 2000 jaar geleden ongeveer 3 jaar heeft rondgewandeld en mensen over God heeft verteld? Ik bedoel, wat laat hij achter dan voetstappen in het zand? Welke bewijzen kunnen we ook verwachten van mensen die van de eerste 150 jaar, dus de eerste en de tweede generatie van de christenen? Alles na die eerste 150 jaar zijn niet meer mensen die de getuigen hebben kunnen kennen. De eerste 150, als wij nu zouden verhalen vertellen over de Eerste Wereldoorlog. Er is bijna niemand meer die nog dat zelf heeft meegemaakt, of niemand meer, ik weet dat niet. Maar van de Tweede Wereldoorlog kunnen wij nog de kinderen spreken van de mensen die dat heel bewust hebben meegemaakt. Maar over 100 jaar gaat dat niet meer, dan is het alleen maar verhalen die ooit opgeschreven zijn. Dus daarmee is het belangrijk om te kijken naar die eerste 150 jaar. Ik wil beginnen met een aantal archeologische randbewijzen. Dus dat zijn eigenlijk dingen die, ja, die bewijzen wel iets over Jezus, maar eigenlijk ook niks. We hebben bijvoorbeeld de doodskist van hoge priester Caiaphas gevonden. We zijn zeker dat dat van hem was. Voor zover we iets kunnen zeker zijn in de geschiedenis, weten we dus. De andere is een steen waar Pilatus op beschreven wordt als gouverneur van Jeruzalem in zijn functie. Zoals hij toen Jezus heeft veroordeeld. Dus we weten, oké, die twee mensen die Jezus hebben mede veroordeeld, officieel gezien, die hebben effectief bestaan. Dus de verhalen zijn in de juiste tijd en in de juiste plaats. Maar het is misschien een verrassing voor sommigen, er bestaan nog geen directe bewijzen voor het leven van Jezus uit zijn eigen tijd. Er is niks in de geschiedenis te vinden waar wij met 100% zekerheid kunnen zeggen dat Jezus heeft bestaan. Helemaal niks. Maar dat is ook zo van eigenlijk elke andere persoon in de geschiedenis. Als jij sterft, is het bijna onmogelijk om met 100% zekerheid te bewijzen dat jij hebt bestaan. Ja? Dat is niet echt een shock. Mensen gebruiken dat als een shock-effect, maar het is gewoon een feit van de geschiedenis. Het is niet te bewijzen met 100% zekerheid. We hebben wel historische zekerheid en daar is waar we vandaag over gaan spreken. We hebben een aantal dingen die zo goed als zeker vals zijn. Bijvoorbeeld de lijkwade van Turijn. Ik weet niet of iemand daar ooit van gehoord heeft. Dus dat is een doek, dat ze zeggen dat is als Jezus begraven was en ze hadden hem ingewikkeld in doeken, het zou het doek dat rond zijn hoofd gewikkeld zou zijn, dat zou dat doek zijn. Persoonlijk denk ik dat het vals is. Er zijn mensen die heel goede redenen hebben om te denken dat het wel echt is. Maar het is zodanig betwist, je kan nooit bewijzen dat het van Jezus was. Misschien was het van iemand anders. En als het al 2000 jaar oud is, ja, mensen geloven niet als je dat aanbrengt. Dus die vlek daar in het midden, dat zou, ja, ik kan het niet zo goed zien, maar die vlek in het midden van het doek, dat zou dus het gezicht van Jezus zijn dat daar ingebrand zit van zijn opstanding. Dus persoonlijk geloof ik dan niet dat dat echt is, maar sommige mensen gebruiken dat. Mag misschien de volgende tonen? De volgende is iets wat ik wel geloof dat echt is, dat ook betwist is, maar ik denk met 90% zekerheid dat het echt kan zijn. En dat is de doodskist van Jacobus. Dus als ze vroeger in de tijd, rond de tijd van Jezus, als mensen stierven, werden die niet begraven, maar werden die ergens gelegd. Dan rotte de mens het vlees weg en dan deden ze de botten verzamelen en die deden ze in een kist. En ze hebben zo'n kist gevonden in de juiste plaats, in de juiste tijd gedateerd. En daarop staat Jacobus, de zoon van Jozef, de broer van Jezus. Dus, naar alle waarschijnlijkheid, als het geen vervalsing is, is dit de doodskist van de broer van Jezus. Want het is zeer uitzonderlijk dat de broer vermeld werd. De zoon van werd vermeld, maar de broer niet. Maar is dat doorslaggevend? Kun je daarmee iemand overtuigen om Jezus te volgen? Persoonlijk denk ik van niet. Het is interessant om te weten dat het bestaat. Nu, we hebben een heel aantal geschreven bewijzen. En die geschreven bewijzen, die moeten we wegen. Wat is er waar en wat is er niet waar? De geschreven bewijzen zouden we kunnen indelen in meerdere groepen. Je hebt vriendelijke en propaganda geschriften. Je hebt neutrale en informatieve geschriften. En je hebt natuurlijk ook de vijandige of de negatieve geschriften. Dus teksten die daarover gaan. Die zouden we nog een keer kunnen indelen in andere categorieën. Namelijk de ooggetuigenverslagen. Mensen die het zelf hebben gezien. En mensen die het opgeschreven hebben, zoals het Marcus-evangelie uit mijn hoofd gezegd. Marcus was er waarschijnlijk niet bij, maar die heeft het dan van Petrus. En dus weten we dat het op die manier verslag is via een ooggetuige. Daarmee is die eerste 150 jaar belangrijk. Maar heb ook natuurlijk verslagen zonder ooggetuigen. En die zijn een stuk minder waard, maar daarom niet waardeloos. Om te kijken naar het Nieuwe Testament bijvoorbeeld. Het Nieuwe Testament is dus een vriendelijk of propagandageschrift van ooggetuigen of mensen die de ooggetuigen kenden. We hebben 27 afzonderlijke bronnen van het leven van Jezus in het Nieuwe Testament. Geschreven door minstens 7 verschillende schrijvers. Sommige mensen denken dat Paulus niet al zijn brieven geschreven heeft bijvoorbeeld. En dan zijn er meer schrijvers. Dus aan de ene kant bewijst, als er meer schrijvers zijn, wil zeggen dat er meer mensen waren in die tijd die bewijzen dat Jezus echt bestaan heeft. Aan de andere kant kunnen we dan discussies stellen of die teksten wel in de Bijbel moesten staan. Maar, daar hebben we vorige keer over gesproken. In elk geval bewijzen die boeken dat er zoveel mensen waren die echt geloofden in die tijd en ooggetuigen waren dat Jezus echt heeft bestaan. Maar het is ook belangrijk dat het 27 afzonderlijke boeken zijn. Mensen zeggen, de Bijbel is één boek, dat is geen waar. Zoals jullie weten is dat een verzameling van boeken. Dus mensen die zeggen dat je dat niet kan gebruiken, dat is eigenlijk een vrij zwak argument. We hebben natuurlijk de evangeliën, dat zijn 4 afzonderlijke, maar toch met elkaar verbonden biografieën over het leven van Jezus. De meeste koningen en belangrijke mensen uit die tijd hebben geen enkele biografie gekregen en zeker geen 4. Er zijn er natuurlijk wel met meer, maar het is heel veel voor hetgene wat we hebben. Ook ongelovige geleerden, mensen die tegen het christelijk geloof zijn, gebruiken de evangeliën als historische bronnen. Dat is wel belangrijk om te vermelden. Daarnaast hebben we natuurlijk de gnostische evangeliën, de valse evangeliën, die ook nog een keer bewijzen dat Jezus echt bestaan heeft. In de zin dat wij die verhalen niet geloven, maar dat die mensen die erover schreven, wel schreven alsof het een echte persoon was. De oudste bewijzen voor het leven van Jezus in het Nieuwe Testament, dat zijn de brieven van Paulus. En daarin zijn ook stukjes die tussen de 2 en 10 jaar na de dood van Jezus te dateren zijn. Bij andere geleerde schrijvers van de oudheid gaat dat soms over tientallen of honderden jaren verder. Dus de tijdsgat maakt heel belangrijk, waardoor het meer betrouwbaar wordt. Ook belangrijk om te weten dat de evangeliën tussen 50 en 70, te zien wie dat je vraagt, geschreven zijn. En het zijn geen neutrale geschiedenissen. Het is niet een feitelijk verslag van wat er gebeurd is. Het is een verslag waarmee de schrijvers van de evangeliën een bepaalde boodschap wilden overbrengen. Op een bepaalde manier wilden communiceren een bepaald aspect van Jezus zijn leven. Ja? Dus als we ze lezen, moeten we ze ook lezen vanuit hoe dat ze geschreven zijn. En niet als een neutrale geschiedenis. Daarmee zijn er een aantal verschillen die we op die manier gemakkelijk kunnen verklaren. Een ander argument om af te sluiten voor het Nieuwe Testament is het argument uit schaamte. Ja? Wie startte nu een nieuwe sekte op basis van allemaal slechte verhalen? We hebben bijvoorbeeld Jezus die Petrus de duivel noemt. Of dat Jezus vermoord wordt door zijn vijanden, dat zijn eigen leerling hem in de steek laten en niks van begrijpen en bang zijn. Dat is echt het verhaal als je een nieuwe religie wilt verzinnen, dan kom je niet met alle de slechtste verhalen die u zelf in slecht daglicht stellen en om niet te volgen. Meestal gaan ze meer fantastische verhalen verzinnen. En dat zie je ook terug bijvoorbeeld als je kijkt naar islam of naar bepaalde sectes, dat die verhalen veel sterker en positiever zijn over de oorsprong. Ze gaan wel negatieve elementjes doen, maar nooit zo slecht als in de evangelie. Nu, dat zijn voor mij eerder de rand. Argumenten waar ik niet echt over wil spreken vandaag, omdat dat zijn alles wat jullie al kennen. En jullie kunnen zelf je Bijbel lezen, ik moet jullie dat niet uitleggen. Wat ik vooral wil kijken is naar geschiedenissen. Want mensen zullen zeggen, ja, maar je kan de Bijbel toch niet gebruiken om de Bijbel te bewijzen. Dat zou cirkelargumenten zijn, maar ja, dat is eigenlijk een uitspraak uit onwetendheid. We weten dat Jezus bestaan heeft los van de Bijbel. Wij kunnen zowel de wonderen, zijn dood, zijn opstanding, historisch argumenteren zonder de Bijbel. We hebben de Bijbel daar niet voor nodig. Natuurlijk gebruiken we die omdat het meest duidelijk is, maar we hebben het eigenlijk niet nodig. En daarmee wil ik graag kijken naar een aantal buitenbijbelse bewijzen of historische argumenten. Dan gaat het dan over hints uit de archeologie, de Romeinse en Joodse schrijvers en dat soort dingen. En die gaan heel vaak negatief spreken. Nu, als ik zeg dat Matthias de meest vriendelijke persoon van de wereld is, en ik ben zijn beste vriend, hadden mij misschien geloven, maar als zijn vijand zegt dat hij de meest vriendelijke persoon van de wereld is, en ik ben zeker dat dat zijn vijand is, heb je meer kans dat het waar is dan dat ik het zeg, want ik ben zijn beste vriend. Snap je? Dus vanuit die tekst, vanuit die denkwijze zouden de negatieve teksten meer als waarschijnlijk waar gaan beschouwen. En ik wil beginnen met iemand die voor mij redelijk onbekend was. En die noemt, die namen zijn allemaal vrij moeilijk voor mij, Mara Bar Sarapion. En die mens was een filosoof die gevangen was in de gevangenis. En hij was een brief aan het schrijven aan zijn zoon. En die brief kun je online vinden, vertaald in het Engels of in het Nederlands. En het stukje dat ertoe doet gaat over dat hij dus vertelt over een wijze koning. En wij denken dat hij daarover Jezus spreekt. Ik zal het proberen voorlezen. Welk voordeel kregen de Atheners door Socrates te doden? Hongersnood en pest kwam over hun als oordeel voor hun misdaad. Welk voordeel kreeg de bevolking van Samos door Pythagoras te verbranden? Hun land werd snel door zand bedekt. En dan het belangrijke stukje. Welk voordeel kregen de Joden door het terechtstellen van hun wijze koning? Al snel daarna werd een koninkrijk opgedoekt. Maar Socrates stierf niet voorgoed. Hij leeft voort in de werken van Plato. Pythagoras sterft niet voorgoed. Hij leeft voort in het standbeeld van Hera. Nog stierf de wijze koning voorgoed. Hij leeft voort in het onderwijs en de nieuwe wet die hij gegeven had. Op basis van de rest van de brief en hoe hij over Jezus spreekt, zijn we vrij zeker dat die mens geen christen was. En hij schrijft in het jaar 73. Ja? Dus in 73... die brief is gedateerd tussen 70 en 200, maar de meesten zeggen 73. En ik geloof zelf ook dat het 73 geweest moet zijn, ongeveer. Want het Joodse land is vernietigd rond het jaar 70 met de verwoesting van Jeruzalem en zo verder. Dat zijn allemaal argumenten daarvoor. Nu, hij schrijft dus dat er een wijze koning was. En hij schrijft niet alsof het fictieve personen waren, maar dat het over een effectief feit gaat dat in zijn tijd gebeurd is. Die mens is, het was uit zijn eigen tijd en niet honderden jaren later. Dus dat is een reden om te denken dat Jezus echt bestaan heeft. Maar ik heb er zo een heel aantal. De volgende bijvoorbeeld is Plinius de Jongere. En hij is gouverneur van een stuk van Turkije, zeg maar. En rond het jaar 112, hij is gestorven in 113, dus we weten dat hij in 112 dat geschreven heeft. En dat is dus vergelijkbaar met dat 30 jaar geleden over de Tweede Wereldoorlog iets gezegd zou worden. Dus met zo'n zekerheid kan hij over de geschiedenis spreken. Spreekt hij over een aantal dingen. Hij gaat over de eerste generatie van de apostelen, de eerste generatie na de apostelen spreken. Hij vervolgde de christenen al een tijdje. Dus als gouverneur nam hij christenen gevangen, liet hij christenen martelen, liet hij christenen vermoorden. En de Romeinse burgers die hij niet mocht vermoorden, stuurde hij naar Rome om daar veroordeeld te worden. Dus hij deed het, dus hij met zekerheid op basis van zijn eigen brieven, er zijn heel veel brieven van die mens gevonden, dat hij dus christenen vervolgd heeft. En hij beschrijft hoe dat christenen samenkomen. En ik vond dat wel interessant, dus ik wil graag een keer voorlezen. Dus hij schrijft over de christenen. Het was hun gewoonte om op een vaste dag voor de dageraad bijeen te komen. En met elkaar voor Christus een beurtzang te zingen als voor een god. Ook verbonden ze zich door een eed, niet om een misdaad te begaan, maar om geen diefstal, roof of overspel te plegen. Om het woord van trouw niet te breken en een pand, iets wat uitgeleend is, desgevraagd niet te weigeren terug te geven. Als dat gedaan was, gingen ze meestal uiteen. En daarna, om daarna weer samen te komen voor een maaltijd, maar dan heel gewoon en onschuldig. Hij beschrijft hoe dat de christenen dus een samenkomst hadden. En daarvan weten we ook een aantal dingen. Hij schrijft nog veel meer dingen. Hij beschrijft bijvoorbeeld ook dat de christenen soms wel, maar meestal niet plooien voor de druk van de vervolging. Dus hij ging mensen 3 keer uithoren. En als ze 3 keer zouden volhouden dat ze christen waren, dan lieten ze pas straffen. Maar als ze het zouden plooien bij de eerste, tweede of derde keer, dan mochten ze gewoon weer vrij uitgaan. Hij beschrijft dat christenen uit alle lagen van de bevolking komen. En hij beschrijft het als een plaag die zijn land overspoelt. We hebben het dus over de eerste of tweede generatie na Jezus pas. En hij lijkt dus echt te denken dat Jezus een echte historische persoon was. En Plinius de Jongere wordt gezien als een belangrijke bron voor de Romeinse geschiedenissen. De volgende persoon is een van de belangrijkste Romeinse geschiedschrijvers, Tacitus. Of Tacitus. En die leefde ook in die periode. Hij heeft heel veel boeken geschreven. Een deel daarvan is door christenen gekopieerd over tijd om te bewaren. En twee van zijn boeken spreekt hij ook over christenen. En Fabio, wil je dat voorlezen? Ah, ja, je mag de tekst... ja, het is een beetje een lange tekst, dan moet je nog even vragen om het voor te lezen. Dank u wel. Ja, en er zijn dus nog andere teksten die gelinkt zijn aan deze geschiedenisschrijver, die duidelijk maken dat ze vrij en snel al een verschil konden maken tussen christenen en joden. Soms wordt er gezegd, ja, de christenen waren gewoon een rare soort joden, maar ook in die tijd was het verschil dus al zo snel gegroeid, dat hij een duidelijk verschil kon maken. En hij zegt dus dat Jezus gedood is onder Pilatus, precies zoals we vinden in het Nieuwe Testament. En deze persoon wordt als een van de belangrijkste Romeinse geschiedschrijvers beschouwd. En dat is dus precies het soort bewijs dat we zouden kunnen verwachten voor iemand die geen gebouwen achterlaat zoals Jezus. De volgende persoon die ik graag iets over wil zeggen, leefde kort na Jezus. Afhankelijk van wanneer je denkt dat Jezus gestorven is, er is discussie. Jezus is ergens tussen 28 en 37 gestorven. En deze persoon zou geboren zijn in 37. En Jozef Flavius was een Joodse militair, een militaire leider, die gevochten heeft tegen de Romeinen, die dan gevangen is genomen, die dan is overgelopen en de Joodse geschiedenissen heeft opgeschreven. Dus hij heeft heel veel jaren terug beginnen en dan elk jaar een stuk geschreven, voor een heel, elk jaar een boek te hebben, zeg maar. In een van zijn boeken, boek 18, hoofdstuk 3, vers 3, schrijft hij ook over Jezus. Nu, de stukjes die tussen haakjes staan, die zouden volgens geleerden later zijn toegevoegd door christelijke schrijvers. Dus christelijke kopiisten. Het probleem is dat we geen bewijs hebben dat dat zo is. Het is een veronderstelling. Er zijn geen, voor zover ik weet, zijn er geen manuscripten zonder die teksten. Dus alle manuscripten die we hebben, en dat gaan er maar een stuk of 10 zijn, staat dat in. Maar ze denken, omdat het te christelijk klinkt en te niet-joods klinkt, dat het daarom niet van hem zou zijn. Maar zelfs als je die stukjes wissen, dan nog heb je dezelfde inhoud. Dus Jozef Flavius schrijft, in die tijd leefde Jezus, een wijs man, voor zover het geoorloofd is hem een man te noemen. Hij verrichtte namelijk daden die onmogelijk geacht werden en hij was de leermeester van de mensen, die met vreugde de waarheid tot zich namen. En veel Joden, als ook vele Grieken, bracht hij tot zich. Hij was de Christus. Ook nadat Pilatus hem op aanwijzing van de eerste mannen bij ons de straf van het kruis had opgelegd, gaven zij die de eerste liefde waren gaan leven niet op. Hij was namelijk aan hem verschenen op de derde dag opnieuw levend. De goddelijke profeten die dingen en ontelbare andere wonderbaarlijke dingen over hem hebben gezegd. Tot op de dag van heden is de naar hem genoemde groep van christenen niet verdwenen. Dus zelfs als zou je de in twijfel getrokken stukjes eruit halen, blijft de kern hetzelfde. Er was een persoon Jezus, hij is vermoord voor zijn onderwijs en hij had volgelingen in die tijd. Nu, Jozef Flavius schrijft op een andere plaats ook nog over de broer van Jezus, Jacobus, hoe dat hij gestorven is en zo verder, waar we juist de bottekist van gezien hebben. Dus dat zijn allemaal interessante redenen om te denken dat Jezus effectief bestaan heeft. Nu, een andere, die een grappige naam heeft, vind ik, Gaius Santuinus Tranquillus of zoiets. Die schrijft een heel boekwerk en ergens staat er één klein zinnetje, ook over de situatie in Rome. Hij schrijft over keizer Claudius, dat die keizer dus de Joden uit Rome verbande, omdat ze altijd oproer veroorzaakten vanwege de aanstoker Christus. Dus ook gewoon een korte referentie tussen 100 andere verhalen door naar de verdrijving van de christenen uit Rome. En dat is ook het verhaal dat we tegenkomen in het Nieuwe Testament. Paulus komt op een gegeven moment mensen tegen die verdreven zijn uit Rome. En dat zou dus over deze situatie kunnen gaan of een van de andere keren dat de christenen en de Joden uit Rome zijn verdreven. Nu, er zijn er nog heel veel andere, maar die ga ik jullie sparen, anders ga ik toch al mijn 2 uur zitten. Maar er zijn wel nog 2 die ik je nog kort over iets wil zeggen. Als eerste is het Lucianus van Samosa. Dat is een satirische schrijver, Romeinse schrijver, als ik het goed heb. En hij drijft de spot met christenen, omdat ze zo graag bereid zijn om te sterven voor hun leraar, die ze aanbidden en zijn onderwijs volgen. Dus hij beschrijft hoe dat christenen eigenlijk als martelaren geen probleem maken om martelaar te worden of niet heel hard verzetten. En dat ze iemand aanbidden die mens was. Dan een andere die ik heel interessant vond, wat ik ooit al van gehoord had, maar nooit gecontroleerd had. Maar nu heb ik het zelf opgezocht. En die noemt Julianus Africanus. Die schrijft rond het jaar 200. En hij was een christen. Maar hij maakt een verslag, hij herwerkt, hij verwerkt een aantal historische bronnen. Hij schrijft een wereldgeschiedenis en hij gebruikt daarvoor de boeken van Thales en van Plegon of zoiets. En dat is het interessante, want die 2 zijn we geschreven rond het jaar 50. Dus 20 jaar na Jezus. Ja. En die beschrijven de duisternis over het land en de aardbevingen en eigenlijk ook de opstanding van de doden, maar dan twijfel ik dan aan of dat door Africanus wordt geschreven of door die andere mannen. Dus die 2 eerste bronnen die beschrijven hoe dat toen Jezus stierf, dat er duisternis over het land kwam en dat er aardbevingen waren. Maar hij argumenteert dat dat onmogelijk is, dat dat een gewone zonsverduistering was. Omdat vanwege de stand van de maan en de planetentoestanden, dat er dus helemaal geen zonsverduistering kon zijn op dat moment in de geschiedenis. En dat is dus interessant dat een evenement direct na de dood van Jezus of bij de dood van Jezus door minstens 2 niet-christelijke, niet-joodse bronnen wordt bevestigd. En dat we die dus hebben via deze Afrikaners persoon. Dus ik vond het heel interessant om op die manier te zien dat er echt wel bewijzen zijn te vinden. Er is ook trouwens een verhaal dat in de Chinese boeken, dat er ergens die dag met Joshua, helemaal in het Oude Testament, dat die zouden teruggevonden zijn in de Chinese boeken, dat ze daar een veel te lange nacht of dag hadden. Maar ik heb dat ooit onderzocht en voor zover ik weet is dat een onzinverhaal. Ik heb dat nergens kunnen betrouwbaar terugvinden. Maar dit verhaal kon ik dus wel betrouwbaar terugvinden en ik vond dat wel heel boeiend. Nu, de vraag is natuurlijk, al deze voorbeelden, bewijzen zij Jezus of bewijzen zij christenen? Sommigen bewijzen dat er een Jezus was, anderen bewijzen gewoon dat er christenen waren. Maar het leven van Jezus, de dood en de opstanding van Jezus is nog altijd de beste verklaring voor het ontstaan van het christendom. Als je alle teksten bestudeert en bekijkt, is het ook zeker de beste verklaring waarom de eerste generatie van getuigen bereid waren om te sterven voor hun geloof. Niet omdat ze iets gehoord hadden waarvan ze zeker wisten dat het waar was, zoals wij vandaag, maar omdat ze het zelf gezien en meegemaakt hadden en daardoor wisten dat het juist was. Um. Ah ja, wat ook niet te bewijzen is, is hoe dat sommige schrijvers waar we vandaag over gesproken hebben, of dat zij hun bronnen, waar hebben zij hun informatie vandaan gehaald? Hebben zij een christen geïnterviewd? Ging Pliny de Jongere een christen eerst martelen, of eerst vragen en dan martelen? En heeft hij dat opgeschreven? Of heeft hij het gewoon op zichzelf in neutralere of antichristelijke bronnen opgezocht? We kunnen dat onmogelijk bewijzen. Waar hebben zij hun informatie vandaan gehaald? Waarschijnlijk gaan een beetje van allebei zijn, maar we weten dus niet of er positieve of negatieve getuigenissen waren die die schrijvers die verhalen over Jezus hebben doen opschrijven. Er is meer bewijs voor Jezus dan voor de meeste koningen en keizers uit die periode, uit de oudheid. In elk geval hoeft ons geloof is slechts ondersteund door dit soort argumenten en dit soort kennis. Het is natuurlijk leuk dat dat de geschiedenis aan onze kant staat, dat als we de geschiedenis bestuderen, dat we kunnen zien hoe God heeft gewerkt en bewaard heeft door de geschiedenis voor ons, hoe wij ons geloof kunnen opbouwen door dit soort dingen te weten, maar ons geloof hoeft daar niet op gebaseerd te zijn. Want als er morgen iemand anders afkomt en die zegt, maar die teksten die zijn niet betrouwbaar, want een of andere goede uitleg, dan mag ons geloof niet instorten omdat er een of ander argument, historisch argument, onderuit gehaald wordt. Daarmee is het goed dat ons geloof gebaseerd is op veel meer dan enkel puur kennis. De kern van ons geloof is onze relatie met Jezus en niet enkel de theoretische kennis over hem. En de vraag is, hoe kunnen wij hem volgen? Hoe kunnen wij goede ambassadeurs zijn in onze tijd, bij onze mensen, in onze eigen situatie? Hoe kunnen wij aan de volgende generatie, zoals deze geschiedschrijvers hebben gedaan, hoe kunnen wij aan de volgende generatie, aan de volgende mensen, het overbrengen en het voorleven wie Jezus is en waarom je hem zou moeten volgen. En dan hoop ik dat er meer is dan enkel maar theoretische kennis van geschiedschrijvers, maar dat je hem persoonlijk mag kennen en ervaren in je eigen leven. Misschien zullen we nog samen bidden. Heere God, dank u wel dat we samen mogen komen als christenen om samen u te volgen en dat we over heel het land en over heel de wereld verbonden mogen zijn, doordat we samen Jezus volgen en hem willen uitleven en voorleven aan andere mensen. Wilt u ons helpen om met passie over hem te spreken in onze eigen omgeving, dat we een voorbeeld mogen zijn, dat mensen mogen geïnspireerd worden, omdat wij geïnspireerd zijn door u. Wilt u ons helpen en ons beschermen en onze gemeente zegenen. Amen.